Bovengenesis 46 staat er. Daar staat Jacob naar Egypte. De hele familie gaat inderdaad naar Egypte. Ja, wat zullen we daar eens van melden? Het is voor mij een lastig hoofdstuk. Voor u ook. Want eigenlijk, bij nader inzien, staat er eigenlijk niks in. Dus ja, nou, wat staat erin? Wie er allemaal naar Egypte gingen. En dat denk ik altijd. Vooral als ik net zwaar getafeld heb, dan denk ik, joh, het interesseert niemand. Maar ja, je moet er toch minstens één avond aan wijden. Niet waar, wie er allemaal bij waren. Jacob, zijn vier vrouwen. Ik zou dan denken, wat moet je als je ethiek bedrijft met zo'n hoofdstuk? Hè? Wat moet je daar nou over? Hij had vier vrouwen. Twee wijven en twee bijwijven. En inderdaad een hele reeks van zonen en kleinzonen. Of er nog kleindochters waren. Nou, er was één dochter bij, die kent u, hè? Vanwege het voorbeeld van alliteratie. En de dochter Dina, hè? De dochter Dina was erbij. Bij nader inzien, er was zelfs een kleindochter. Eentje. Zouden er niet meer geweest zijn? Ja, misschien wel, maar er wordt er één genoemd. Ik ben even aan het zoeken. Die heet Sera. Dat is in vers 17 van Genesis 46. Dus mocht je de moed nog gehad hebben om tot vers 17 door te lezen, dan denk je daarna, wat moet die dochter er nou bij? En zullen we er mee tellen of niet? Want ze worden nog allemaal geteld ook. Zoveel kinderen uit Lea, zoveel kinderen uit Rachel, zoveel kinderen uit Zilpa en zoveel kinderen uit Bilha. En dan tel je het na en dan klopt het weer niet. Dat heb je bijna altijd als je in de Bijbel dingen leest en dan klopt het weer niet. Dan heb je toch onderweg niet goed opgelet. Dus dan moet je dan weer rechtzetten van wat hebben we nou verkeerd gedaan. En aan het eind van de avond zeggen we ja, en? Ja. Ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Nou ja, want je kan net zo goed hoofdstuk 47 gewoon vanaf achterhoofdstuk 45 lezen. Hè? Nou ja, daar mis je een paar versen, maar die zijn vanzelfsprekend. Dus in de eerste versen van Genesis 46. En Israël verrijsde met al wat hij had. Daar stop ik dan ook al, want met al wat hij had. Had hij niet wat achter kunnen laten? Misschien wat naar de kringloop brengen of zo.
Weet je wel.
Ja, waarom laat je het niet? De mooie gelegenheid om eens op te ruimen. Hij reisde naar. En bovendien heet hij Israël. Wat toch ook niet gebruikelijk. We weten wie het is. Maar het is toch niet gebruikelijk. Israël. Net als in het voorgaande versen. En Israël zeide: mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. En dan weer. En Israël verreisde met al wat hij had. En er staat zelfs langs welke route hij reisde. Hij kwam te Beersheba. En hij offerde offeranden aan de god van zijn vader Isaac. Ook al zoiets vreemd. Hoezo offeren en hoezo daar en hoezo de god van zijn vader Isaac. Was het dan niet de zijne? Hè? Ja. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts. En zeide: Jacob, Jacob. Gekke. God sprak tot Israël in gezichten des nachts. En zei: Jacob, Jacob. Hè? Er zit er toch meteen wat krom in, of niet? Daar moet je toch over. Nou, niet dat je dan weet wat het betekent, maar dan toch. Er staat toch wat geks. Jacob, Jacob. En hij zeide: zie, ik ben. Ja, daar stop ik ook bij. Dat zegt de Heer Jezus ook wel eens in het Johannesevangelie. Ik ben. En dan Dus het gebruikelijke commentaar is dan dat hij dan de naam Jehovah gebruikt, want dat betekent zoveel als ik ben. En dat is met die uitdrukking zich daarmee goden gelijk maakt. Dus moet u zeggen, wat ik geen bezwaar heb tegen het verhaal als zodanig, maar de uitdrukking ik ben betekent gewoon hier ben ik. Als iemand geroepen wordt, is die of die druk, vinger omhoog, ja, ik ben. En dat is het dan. Want hier betekent het ook niet dat Jacob zegt dat hij Jehovah is. Sterker nog, het is Jehovah die hem roept. Hè? Het is de normale manier van reageren. Zie, hier ben ik. In de zin van, spreekt u maar, ik hoor. Spreek, heren, want uw knecht hoort, zei iemand anders ooit. Hè? En hij zeide, de heren dus, of God heet hij in vers 2, die zei, ik ben die God, uw vaders God. De God van Isaac dus. Later stelt God zich voor als ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En tot in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald. Zelfs de Heer Jezus haalt het aan. Hè? Ja. Maar het is hier, ik ben de God van uw vader. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Kijk, en dan begrijp je, als het goed is, langzamerhand waar het over gaat. De Heer zegt, ik zal u al daar tot groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dat wil zeggen, hij zal Jozef daar weer vinden en Jacob zou in Egypte sterven. En Jozef zou hem overleven. En zo gingen zij dan naar Egypte. Dat is dan vanaf vers 5. Maar eerst even deze verse. In de eerste plaats, hij heet Israël en dat is omdat hij hier is in de functie van een profeet. En dat zijn doen al later van profetische aard is. Bij die gelegenheid wordt hij Israël genoemd. Het is maar niet die man, er zit wat meer achter. En dat is de reden waarom wij hier een heel hoofdstuk hebben dat die situatie bespreekt. En dat blijkt wel dat het van belang is, want er staat, Israël verrijsde met al wat hij had. Dat wil zeggen, Israël, Jacob, was in zijn dagen de erfgenaam van de zeer veelvoudig herhaalde beloften die God gedaan had aan Abraham, Isaac en nu aan Jacob. Het was aan Jacob ook al een paar keer gebeurd. En bij deze gelegenheid verliet hij met de hele familie inderdaad het land waarvan de Heer tot Abraham al gezegd had, ik zal u dit land geven van hier tot daar en van zus tot gunde kant dus op. Van wat het maar was. Van, ik moet er even over nadenken, dat heet van de rivier van Egypte tot aan de zee of zo. Of dat dan de Eufraat, wat er maar staat. En bij gelegenheid, het wordt verschillend geformuleerd. Dat was al het beloofde land. Al voordat Israël uit Egypte onder Mozes optrok naar Canaan, God had het aan Abraham beloofd. En hier verdwijnt de hele familie naar Egypte. Nou was die neiging er altijd al een beetje, want Abraham verreisde ook naar Egypte. En Isaac, die kwam net niet in Egypte, maar wel in de buurt. En ze beleefden allebei hetzelfde. Ze raakten allebei bijna hun vrouw kwijt, weet u nog? Dus er was toch wel wat mee, maar goed. Maar hier gaat de hele familie ineens ernaartoe. En nu zegt de Heer tegen Jacob, want hij spreekt hem aan met Jacob, vrees niet van naar Egypte te gaan, want ik zal u al daar tot groot volk zetten. Kijk, en dan weet je ook waarom het gaat over de God van zijn vader Isaac. Dat je in vers 1 al kunnen ruiken, denk ik wel. Het gaat erom, en dat is in heel Genesis speelt dat een rol, en zeker sinds Genesis 12, dat wij van doen hebben met beloften die God gedaan heeft aan deze familie, en die moeten ergens gerealiseerd worden. Waar nog bij komt, maar ja, dat is de uiteenzetting in Romeinen 9 tot en met 11, waar nog bij komt dat bovendien de Heer zelf kiest en bepaalt wie de erfgenaam is, want dat staat daar, hè. Hij ontfermt zich die hij wil en verraadt wie hij wil. En hij kiest Jacob al voordat hij geboren is boven Esau, al voordat hij geboren is. Staat er allemaal in Genesis, maar in Romeinen 9 ook enzovoorts. Dus het blijft toch een beetje Nou, het is spannend voor de lezer, spannend. Hoe gaat het nou? Nou verdwijnt de hele familie naar Egypte. En dan zegt de heer, en dan is er sprake van offers die gebracht worden in Beersheba. Moet ik even zwaar zoeken in mijn aantekeningen, want jongens, wat heb ik weer een boel meegenomen? Het zal wel van de zenuwen zijn of zo. Maar die komt in Beersheba. En wat hij daar doet, is inderdaad offers brengen aan de God van zijn vader Isaac. Maar kijk, in Genesis 21 zijn we al in Beersheba, in de geschiedenis van Hagar en Ismaël, als Hagar vlucht met Ismaël. Als die Ismaël onterfd wordt en verdreven wordt, dat had dus ook al iets met dat erfrecht te maken in Beersheba. En daarna vinden we in hetzelfde Genesis 21, vinden we dat Abraham ruzie heeft over die bron die hij terug moet zien te krijgen van Abimelech, de koning van de Filistijnen, avant la lettre, want ze heten geen Filistijnen, maar het is wel een volk wat daar woont, in die Gaza-strook. Dat is die bron waar het over gaat, een bron in Beersheba. Beersheba betekent trouwens bron, want Ber is een bron, hè. Daar komt ons Nederlands woord bron vandaan, hè. Ber, bron. Ja. De bron van de eedzwering. Maar goed, Abraham heeft daar in moeilijkheden over in bron. Maar we zouden begrijpen dat die bronnen in de dagen van Abraham, Isaac en ook in de dagen van Jacob, want ze spelen allemaal een rol, dat die bronnen altijd de uitbeelding zijn van de beloften die God gedaan heeft. De bron belooft water. Dan wel de bron belooft leven. En dus raakt men onderweg bronnen kwijt. Men graaft een bron. Iemand anders verovert die bron. Abraham moet hem weer terugveroveren, die bron in Beersheba. Daarna krijgen we dat Isaac in een generatie later die bron weer zoekt. Dan blijkt die bron gedempt te zijn. Dan heeft die Abimelech, of zijn zoon, maar die heet ook Abimelech, Die blijkt die bron te hebben dichtgegooid. Dan zijn ze de beloften kwijt dus, de bron kwijt. Dan moet hij weer opnieuw veroverd en dan wel opnieuw begraven worden. En opnieuw wordt hij dan genoemd Beersheba. Lees dit maar eens na in de geschiedenis. Dat is een heel verhaal over die bronnen altijd. En wat Isaac betreft, die woonde altijd bij bronnen. Niettemin, iedereen zou dat doen. Maar van Isaac wordt het steeds vermeld. En daar gaat het maar om, hè. Waar het over gaat is over die beloften van God. En of er nog wat van terecht zou komen. Maar het speelt zich allemaal af rond Beersheba. En dan hier in... Jacob vlucht trouwens uit Beersheba naar Haran in de tijd. Dat is in Genesis 28. Dus dan gaat het ook over dat erfrecht, hè. Dus die moet vluchten. Er speelt allemaal een rol mee. En hier in laatste instantie, in Genesis 46, komt Jacob voorbij Beersheba. Maar er zit een hele familiehistorie aan vast, die samenhangt met de beloften die God aan de familie gedaan heeft. En dus Jacob brengt offers aan de God van zijn vader, wiens erfgenaam, wiens eens eerstgeborene hij is. En hij wordt, om het eens gek te zeggen, op zijn wenken bediend. Want terwijl hij dat doet, en zijn trouwbeleid dus aan de God van Isaac, om zo te zeggen, verschijnt God aan hem en zegt: ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet, die bekende, die God, u weet wel, die God van uw vader, die ben ik. Vrees niet van af te trekken naar Egypte. Maak je geen zorgen, want ik heb beloften gedaan en die zullen vervuld worden. En ze houden dus ook in dat de hele familie ooit weer een keer zou optrekken uit Egypte. Dat staat inmiddels in vers 4. Heb u dat nog? Dat wil zeggen, ook waar de hele familie naar het buitenland verdwijnt, zegt de Heer, maakt niet uit, mijn beloften zijn bij jullie. Het is een overeenstemming met mijn wil, het is een overeenstemming met mijn plan. Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. En het sluit aan natuurlijk bij wat Jozef al gezegd had. De heer heeft mij vooruitgezonden, of zoiets, zei hij, om u tot overblijfsel te stellen en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing en woorden van die strekking. En ik kan niet nalaten erop te wijzen in dit verband dat die beloften aan Abraham over het algemeen volstrekt onderschat worden. Ik heb het laatst nog eens gelezen ergens. Ik moet er niet te lang over nadenken, ik kan er niet goed tegen. Maar ik las het laatst nog eens ergens van iemand die zei: ja, Abraham zal worden tot vader van vele volken. En het is niet alleen uit Isaac, maar het is dus ook vervuld in... hij is vader geworden van Ismaël. En er zijn ook vele volkeren uit voortgekomen. Al die Arabische volkeren, Edomitische, Ismaëlitische volkeren. Oh ja, als je dan zegt, van, is dat niet toch wat aan de krappe kant? Dan zegt men, nou, maar hij had ook nog zonen uit Ketura later. En, want vader, hoeveel zonen had vader Abraham ook alweer? 8 bij elkaar. Ismaël en Isaac en toen nog 6 uit Ketura. Of ben ik erbij? Dat klopt toch? 8. Nou ja, dat is tot vele volken geworden. En dan zeg ik, ja, maar zo gemakkelijk kom je daar niet af. Want de beloften omtrent dat Abraham zou worden zoals hij heette, namelijk vader van vele volkeren, die belofte werd vererfd aan, niet aan Ismaël. Aan Ismaël werden ook beloften gedaan, ja. En een Esau later ook. Maar ze werden vererfd aan Isaac, compleet herhaald. En daarna werden ze herhaald, dit is niet de eerste keer, maar worden ze herhaald aan Jacob. Dat wil zeggen, Jacob zelf zou tot vader van vele volken worden. Vele volken, koninkrijken zouden uit hem voortkomen, enzovoorts. En dat heeft niks met Ismaël te maken, of met Arabische volkeren. Niet dat dat niet in de profetie was besloten, maar daar ben je niet mee klaar. Die belofte blijft net zo goed van kracht in de volgende generaties. En wordt trouwens, voor alle duidelijkheid, in Genesis 48 met grote nadruk zelfs vererfd aan Jozef, dat wil zeggen aan de stammen van Ephraim en Manasse, die dus alleen al die twee stammen zouden worden tot vele volkeren en tot een menigte van volkeren en zelfs grote volkeren. Men zou er zich niet zo gemakkelijk van afmaken. En dan denk ik thuis, oh, moet ik het daarover hebben? En dan draai ik even een lijstje uit met waar die beloften staan die God aan die aartsvaders gedaan heeft. Maar ja, dan heb ik 3 A4'tjes, dus daar sta ik nu mee in mijn handen met schriftplaten. Ja, dat ga ik u dan toch maar niet voorlezen. Maar ik kan het u wel even voorhouden. U zou dat niet onderschatten. Zal ik eens wat zeggen? 3 keer wordt gezegd heerschappij over de hele aarde. Dat begint bij Adam. Maar ja, Abraham is erfgenaam van Adam. Hè? Maar goed. En ze zouden, van Abraham staat, hij zou een grote naam krijgen. God zou zijn naam groot maken en zijn naam zou bovendien genoemd worden in Isaac. En zijn naam zou genoemd worden in Israël. Dat staat 6 keer in de Bijbel. De Heer zei, ik zal met u zijn. Staat 3 keer, maar ik denk dat ik deze uit Genesis 46 niet eens genoteerd heb. Want hier staat het ook, ik zal met u zijn. Naar Egypte en ik zal met u zijn bij de uittocht. Dus dat was niet eens compleet. Ik zal u vermenigvuldigen, dan wel gans zeer vermenigvuldigen of vermenigvuldigen als vissen. Ze hadden 12 keer, de aartsvaders. Inclusief Genesis 48 met betrekking tot Jozef, dat wil zeggen Ephraim en Manasse. Alleen al van die 2 stammen. Ik zal u zeer vruchtbaar maken, 8 keer. Uw nageslacht zal zijn, uw zaad zal zijn. Paulus zei, het staat in de enkelvoud, uw zaad. Dat is waar. Maar in Genesis, alleen in Genesis, heb ik het nu over, lees ik 6 keer, uw zaad zal zo talrijk zijn als het stof der aarde en als de sterren des hemels en als het zand der zee. Dat niet geteld kan worden. Tot en met Genesis 32 vers 12 staat dat. En dan ben je lang voorbij het leven van Abraham. Dus dat gaat dus niet over Ismaël. Ik zal u zegenen, lees ik 9 keer in Genesis. Alleen in Genesis. Ik zal zegenen die u zegenen, vloeken die u vloekt. 2 keer in Genesis. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden 2, 4, 5 keer. En nog één keer, gij zult tot zegen zijn. Dat is 6 keer. Inclusief dat het gezegd wordt aan Jacob de laatste keer in Genesis 28. Ik zal dit land aan uw zaad geven. Minstens 12 keer heb ik het geteld. Inclusief de laatste keer Genesis 48 aan Jozef. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. 1 keer aan Jozef. Gij zult de poort uw vijanden bezitten 2 keer in Genesis. Ik zal u tot groot volk maken. 4 keer alleen in Genesis. Er zal een menigte van volken uit u voortkomen. Vader van menigte van volken, 6 keer. Koningen en koningen der volken zullen uit u voortkomen, 3 keer. Dan heb je eerstgeborenen, over het eerstgeboorterecht enzovoorts. Maar het moet duidelijk zijn dat deze beloften, die zijn niet zomaar. Er staat niet zomaar ergens een tekst van, ik zal u een groot volk maken of gij zult uitbreken in menigte of zo. Het wordt herhaald vele malen aan Abraham. Dat wil zeggen meerdere keren aan Abraham, meerdere keren aan Isaac, meerdere keren aan Jacob, maar ook meerdere keren aan Jozef. Die lijn wordt nadrukkelijk gevolgd. En in die lijn zitten we hier. En dat betekent dus dat met het verdwijnen van Israël, Jacob, met de hele familie, met alles wat hij had, 46 vers 1. Het verdwijnen van Jacob met alles wat hij had naar Egypte, wel degelijk valt in het plan dat God heeft. Niet alleen historisch, maar daar bent u al lang achter, ook profetisch. En wat dat betekent, ja, ik kan het in een paar woorden zeggen. Wat het betekent, is dat ooit een keer de hele familie, alles wat Israël heet, zou verdreven worden uit het land, omdat daar niet te leven valt, en zou verdwijnen ergens naar het buitenland, en dan zou de Heer toch met hen zijn. En die zal hen ook weer terugverzamelen. En ik heb het maar niet over het Joodse volk. Ik heb het niet over Juda. Ik heb het over Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin en de dochter Dina, van mijn part. We hebben het over de hele familie. En dit waren maar 13 namen, maar hier staan er veel meer. Ongeveer 70. Nou ja, ja, nog meer. Maar doe maar. En ze worden allemaal genoemd. En eigenlijk had ik dus moeten zeggen, ze verdwenen allemaal naar Egypte. Namelijk vanaf vers 5. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba. En de zonen van Israël voerden Jacob, hun vader en hun kinderen en hun vrouw. De zonen van Jacob voerden hun vader en hun kinderen, dat zijn de kleinzonen van Jacob, en hun vrouwen, dat wil zeggen de schoondochters van Jacob, op de wagenen die Farao gezonden had om hem te voeren. U weet wel, alles in de huifkar. Dat heb ik u dat vorige keer niet gezegd, ik geloof het wel, hè. Dus wat ze deden, wat ze tot in onze dagen, tot in de recente geschiedenis gedaan hebben. Altijd maar weer verder op de Ossewa. Nou weet ik, Ossewa. Nou, ik kon niet op het woord komen voor 14 dagen geleden. Nou heb ik hem, de Ossewa. Rijmaran Ossewa, ja. Rijmaran. Naar Natal of naar, hoe heet het, naar het noorden, Transvaal en wat het maar was. Maar zo hebben ze ook de West gewonnen, heet dat, hè? Oude West was won. In een covered wagon, in de huifkar, die wij uit de historie, oude historie, kennen van de Skitten. De Skitten, want ze praten natuurlijk Oost-Nederlands, hè? De Skitten, dat begrijpt u toch, hè? De Tubanten en, nou goed, laat maar. Maar die zijn over Europa getrokken en nog verder naar het westen tot in Californië aan toe. Enzovoorts. Maar ze deden het hier al, dat is hun middel van transport. Ze zijn er beroemd om, de Skieten in ieder geval, ja. Nou goed, het hele spul in de wagen en dan naar Egypte. En ze namen hun vee en hun haven die zij in het land Canaan geworven hadden. Haven, dat wil zeggen, dat is niet het onroerend goed uiteraard, maar de haven is het onroerend goed. De boedel, hè? Is dat. De boel, ja. De boel. Die zij in het land Canaan geworven hadden. Alles wat ze mee hadden, ze verdwenen dus compleet helemaal uit het land. En als je de Oud-Testamentische geschiedenis leest, dan lees je eerst over de ondergang van het tienstammenrijk. En dan staat er, zwart op wit, dat er niemand van over was in het hele land van Israël. Alles werd weggevoerd, behalve dan die van Juda. Die waren er nog. Dat is voor degene die zeggen, ja, maar ze werden niet allemaal weggevoerd, want later komen we toch nog iemand in Efraïm tegen. Dat is een misverstand. Ze zijn allemaal weggevoerd, definitief. Er was niks over. En later in de dagen van Jeremia lezen wij met grote nadruk dat alle Joden, allen die tot Juda behoorden, tweestammenrijk, inderdaad uit het land zijn verdreven. Van Gods wegen. Hij heeft het ook een paar keer gezegd. Er zal niemand ontkomen. En zelfs als ze vluchten naar Egypte, zal ik ze daar achterhalen. Want ik zal Nebukadnezar sturen en die zal ze daar ter dood brengen. Alleen tot Jeremia werd gezegd, ik zal u tot een overblijfsel stellen. Nou, dat zijn de woorden uit Genesis, maar dus zoiets zei de Heer, en uw overblijfsel, dat wil zeggen, er was een klein gezelschap met Jeremia, maar die is dus ook niet in Egypte gebleven, die had een andere bediening. Maar het idee is dat ze echt allemaal werden weggevoerd. Er was in het land van Israël was geen Israëliet officieel meer over. Dat er daarna af en toe iemand teruggekomen is en zich daar gevestigd heeft, ja, dat kan zijn. Maar onder die omstandigheden allemaal weggevoerd. En daar gaat het om. En officieel is dat in onze dagen ook het geval. In de praktijk niet, maar dat is altijd zo, hè? Maar officieel is dat in onze dagen ook. Wat hier uitgebeeld wordt, wat hier uitgedrukt wordt, dat weet u al lang, want het zou een breuk zijn als we nou iets anders zouden vertellen ineens. Wat hier uitgebeeld wordt, is hoe in onze tegenwoordige bedeling de zaligheid terechtgekomen is bij Jozef. Dat wil zeggen, in het bijzonder bij de 10 stammen van Israël, maar in ieder geval bij Israël in het buitenland en niet in het land. Die beloften over dat land, dat zou vervuld moeten worden in de toekomst. Pas na de openbaring van Christus als de koning, de leeuw uit de stam van Juda, met dank aan openbaring, waar het zo staat. Dat openbaring van het koninkrijk loopt via Juda en dus wacht op de bekering van Juda, of wat er door moet gaan uiteraard. Maar in onze dagen is de zaligheid terechtgekomen. Wel degelijk bij Israël zijn er niet Juda, en dus noem ik het maar Jozef of Efraïm, omdat de Bijbel het zelf ook zo noemt. En dat is in het buitenland. Maar dat niet alleen. Het volk zelf is natuurlijk ook daarheen verdwenen, naar het buitenland. En is daar op een of andere wijze verzameld geworden. En dat is inderdaad gebeurd, nou ja, zo rond het begin van onze bedeling. Een datum of een jaar is daarvoor niet te noemen. Want ja, dat begon al voor Christus uiteraard. Dat begon al sinds de dagen van de ballingschappen uiteraard. Maar het is verhevigd geworden wel degelijk in de eerste eeuwen van onze jaartelling, via wat wij noemen de grote volksverhuizing. Wat er gebeurd is eigenlijk dit, maar ik vertel dat zo een beetje onnozel, omdat ja, je kan er wel serieus over doen, maar het gaat me niet helpen en u ook niet. De situatie in de dagen van de Heer Jezus was dat er een groot Israëlitisch rijk was in het oosten over de Jordaan. Mocht u hem gemist hebben, de wijzen uit het oosten worden geacht van Babel, uit Babel gekomen te zijn. Dat kan best wezen, maar Babel maakte deel uit van het Parthische Rijk. Dat bestond in die dagen, dus niks nieuws. Er is een hele geschiedenis bekend van oorlogen tussen de Romeinen en de Parthen, en de Eufraat is daar de grensrivier van. Er zijn zelfs keizers van de Romeinen omgekomen in de strijd tegen de Parthen enzovoort, omdat ze die Parthen er maar niet onder konden krijgen. Maar Parthen zijn Britten, dan wel Parthen zijn gewoon van het volk van Beit Am. Dat wil zeggen, het zijn gewoon Israëlieten. Dan kan je navragen. Ja, je schrijft het ook zo. BRT of PRT, dat maakt helemaal geen verschil. In het Arabisch al überhaupt niet. Maar dat was een Israëlitisch rijk daar in het oosten. Ontstaan uit die stammen van Israël die daarheen in ballingschap waren gebracht. En die zich nog steeds buitengewoon ontwikkeld hebben, vermenigvuldigd. U weet wel, dat deed toch beloofd? Nou, het is gebeurd, had je dat Rijk der Parthen. De grensrivier was de Eufraat. Ik geloof ook dat die wijzen uit het oosten Parthen waren. Die kenden namelijk zulke figuren die Magoi heten in het Grieks. Wat wij dan weer vertalen, of met wijzen. Maar die met koningen is eigenlijk zo dom nog niet, eerlijk gezegd, hoor. Want het waren geen magiërs, het waren magistraten. Waarom moet het nou meteen tovenaars zijn? Geen magiërs, magistraten, magisters. Gewoon goed Nederlands woord, overigens. Gezagsdragers. Maar goed, daar ga ik niet op in. Hoewel het tegen kerstfeest loopt, maar daar gaan we maar niet op in. Flavius Josephus zegt dat in de terugkeer... Ik ben even denken in welk verband hij dat zei. Maar hij vertelde in ieder geval... Flavius Josephus, die leefde in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem... dat wil zeggen 70 na Christus... die schreef in zijn dagen over de terugkeer van de Joden... uit de Babylonische ballingschap, schreef hij uitdrukkelijk... dat waren alleen leden van Juda. Dat wil zeggen het stam van Juda en Benjamin en Levieten. Niet van de andere stammen. Nou ja, een enkeling, maar in het algemeen, die andere stammen waren daar niet in betrokken. Hij zegt, en die zijn dus ook aan de Romeinen niet onderworpen geweest, want dat schrijft hij. Die andere stammen van Israël, hebben zich zo vermenigvuldigd dat niemand ze kan tellen en ze wonen over de Eufraat. Maar wat was er in die dagen? Het Parthische Rijk. In dat volk heet PRT, Brit, verband. Verbondsvolk. Nou goed. En de ondergang uiteindelijk van dat rijk... uiteindelijk definitief in de derde eeuw... heeft geleid tot vlucht van die volkeren. Dat waren puur Semitische volkeren. En die zijn gevlucht daar vandaan. Zijn naar het noorden, dan wel noordwesten gereisd. Zijn over de Caucasus. Ik vertel niks nieuws. Zijn over de Caucasus gekomen, Europa in. En dan naar het noorden en dan naar het westen. Daarom heten wij Caucasiërs. Want blanke mag je niet zeggen. En ik ben blij dat je het niet mag zeggen. Want dan moet je zeggen Caucasiërs. En dan kan ik weer zeggen, waar komen wij dus vandaan? Wij blanken, waar komen wij vandaan? Van over de Caucasus. Precies. Dit was die grote volksverhuizing. Het begon helemaal achteraan. Is zelfs een van die provincies van het Parthische Rijk heet zelfs Germanen. Germany dankt er nog steeds zijn naam, want die volkeren zijn verplaatst. Per huifkar, denk ik altijd, enzovoort. Maar goed. Ze hebben zich verzameld hier in West-Europa. We hebben het er later nog wel over. Want er staat inderdaad hier in Genesis en anders wel in Deuteronomium 33 in de woorden van Mozes. Ik weet niet precies waar. Maar er wordt inderdaad gezegd dat ze verzameld zouden worden door en rondom Efraïm. Met Efraïm aan het hoofd. Niet in Canaan, maar ergens in onbewoond land. Nou, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En de aardigheid nu van Genesis 5 van 46... is dat ook dat beschreven wordt dus eigenlijk. Hoe namelijk heel Israël verzameld wordt... wel degelijk bijeen verzameld wordt... en terechtkomt buiten Israël, buiten het land Canaan bedoel ik... en daar een centrum heeft en daar een domicilie krijgt. En het is inderdaad pak een beetje in Noordwest-Europa... waarvanuit men dan overigens weer verder gereisd is bij gelegenheid. Maar u en ik niet, want wij zijn hier nog. Ja, dat spijt me wel eens. Ja, als we af en toe weer verkiezingen hebben of een nieuw kabinet krijgen... denk ik, ach, waren mijn voorouders maar doorgereisd in de tijd. Maar Maar ja, waar was je dan terechtgekomen? In de Verenigde Staten. En dan krijg je daar verkiezingen. En dan denk je daarna, ach, waar is een man? Maar als je het een paar keer gedaan hebt, ben je gewoon weer thuis. Hè? Dat schiet ook niet op, hè? Man, man, wat een gedoe. Wat een boudel heet dat in het Gronings dan, hè? Dat is meer Noord-Germaans. Maar vooruit maar weer. Maar de aardigheid is wel dat wij een inventarisatie vinden. Ze worden geteld, die mannen. En uiteindelijk staat er dan in vers 27... aan het eind van vers 27... al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen waren 70. Ja. Heb je dat? Eerst worden de 66 genoemd. Ja, dat weet ik. Dat is eind van 26. Maar er waren er uiteraard nog meer. Want je had in ieder geval Jozef nog. En hoe heette die? En die zonen van Jozef enzovoort. Toen maar weer. Maar het heet 70 en het wordt elders. Oh, staat erbij. Het wordt in Deuteronomium 10, vers 22 ook herhaald. Ik dacht in Exodus ook trouwens. Maar er worden in ieder geval 70 geteld. Maar de aardigheid is dat we hier een opsomming vinden, niet alleen van de zonen van Jacob, maar ook van kleinkinderen. En dat is hier zo, maar dat krijgen we, dacht ik, nog een paar keer. Dan moet ik weer even zoeken tussen in al die velletjes papier die ik heb meegenomen. Heb ik dat helemaal niet opgeschreven? Oh, dat dacht ik. Nou, ik kan het nou niet meer vinden. Dat heb ik hier. Toch hier? Nou, ik mis wat. Ja. Nou, dat is nou jammer. We hebben nog namelijk twee lijsten in de Bijbel van... ik mis aantekeningen. Nog namelijk twee lijsten liggen nog in de printer. Twee lijsten in de Bijbel waar al die zonen worden opgesomd. En dat had ik u nou zo graag even voor willen houden, maar dat gaat dus ook al niet. Zie je? Hè? Ligt hier nog meer? Nee, nou niet meer hoor. Ik heb hier aantekeningen van Genesis. Ik heb deze aantekening. Ik had er toch nog een moeten hebben. Dus zeker. Dus die zullen nog wel in de printer zijn achtergebleven. Nou, ik zal zo in de pauze wel even kijken. Maar wat ik vertellen wilde was eigenlijk... Ja, of je er veel aan gehad zou hebben, dat is nog maar de vraag. Maar wat ik u had willen vertellen... is namelijk dat wij de namen van die kleinzonen van Jacob... net als de namen van de zonen van Jacob... gewoon terugvinden in de geschiedenis. En dikwijls ook gewoon op de kaart. Die namen staan er gewoon op. Alleen, wij zijn ons dat niet bewust dat dat zo is... omdat niemand daar schijnbaar aan denkt of zo. En daar zit eigenlijk het probleem van het verhaal. Ik zal even kijken of ik een andere lijst kan vinden. Er staat geloof dat er in nummerie ook een lijst staat van... is dat nummerie 20 of is dat niet zo? Nummerie 26? Nee, een opsomming van die geslachten. Ja, dat is in nummer 26. Bijvoorbeeld, ik dacht dat we er nog een hadden, maar vooruit. Daar vinden we een telling der strijdbare Israëlieten. En ze zijn netjes ingedeeld per provincie, zeg dan maar. Nee, per clan, per familie. Per stam dus ook. En dan vinden wij... een opsomming vanaf vers 5. Waar staat... Ruben was de eerstgeborene van Israël. Begrijp me goed, elders staat dat hij wel eerstgeboren was... en dat betekent dat hij voor alle aardse toepassingen ook als eerstgeborene geldt. Maar dat het echte eerstgeboorterecht ging naar Jozef. Dat staat in 1 Kroniek 5 vers 1. Dus daar hou ik het dan maar even op. Die betekent het gewoon, oké, hij was van oorsprong de eerste geboren. En dus wordt hij ook als eerste genoemd. Of moet ik hem toch opzoeken? 1 Kronieken 5. Wat een discussie daarover al geweest is. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Daar staat in 1 Kronieken 5, vers 1... De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborenen van Israël... En er komt een hele lange tussenzin, of tussenzinnen... en dan neemt de Bijbel de draad weer op in vers 3. De kinderen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël... zijn Hanoch en Pallu en Hezron en Garmi en wat het maar was. Maar in die lange parenthese staat, vanaf vers 1... want hij was de eerstgeborene... maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had... dat lezen we later in Genesis 49 alsnog... werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef... de zoon van Israël... niet eens Jacob, hè? Israël, ja... doch niet alzo dat hij zich in het geslachtsregister... naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Met Jozef dus, hè? Ja. Want Juda werd machtig onder zijn broederen... en die tot een voorganger was, was uit hem, dat wil zeggen de koning. Want voorganger is een Hebreeuwse term voor koning, hè? David wordt zo genoemd Saul trouwens, nog veel vaker... Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot de voorganger was uit hem. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. Het is wat lastig formuleren, maar het lijkt me toch dat dit duidelijk genoeg is. Na alle aardse maatstaven is Ruben de eerstgeborene. En die noem je dus ook als eerste. Maar waar het gaat om het vererven van de beloften die God gedaan heeft. We lezen opnieuw Romeinen 9. Daar maakte hij zelf al uit. En die gaf het aan Jozef. Nou ja, aan Ephraim en Manasme, aan de zonen van Jozef, staat er eerst in vers 1. Maar in vers 2 staat alsnog, doch de eerstgeboorte was van Jozef. Kijk, ook altijd commentaar op, want er zijn altijd wijsneuzen die dan zeggen... nee, Jozef niet, die werd gepasseerd, het werd gegeven aan Ephraim. En die zeggen, ja, maar met terugwerkende kracht is dat dus aan Jozef. En hier staat het gewoon, hè, de eerstgeboorte was van Jozef. En hoe het dan precies ging? Ja, het ging over het hoofd van Jozef naar Ephraim... en dus ging het met terugwerkende kracht naar Jozef. Dat is de tussenliggende schakel. Maar goed... Maar ik nam u mee naar nummer 26. Daar waren we in vers 5. En daar lees ik... Ruben was de eerstgeborene van Israël. Op die manier dus. En de zonen van Ruben waren... Hanoch. Van welke was het geslacht... Let op wat er nu staat, hè. Daar gaat het om. Van welke was het geslacht der Hanochieten... Daar kwam dus een heel volk uit. De Hanochieten zijn dus Rubenieten en daarmee Israëlieten. En van Pallu, want zo heet die zoon van Ruben... was het geslacht der Palluïten. Daar kwam dus ook een heel geslacht uit. En van Hezron het geslacht der Hezronieten... en van Karmi het geslacht der Karmieten. Dit zijn de geslachten der Rubenieten. En hun getelden waren 43.730. En de zonen van Pallu waren Eliab... en de zonen van Eliab waren Nemuel en Dadan en Abiram. Deze Dadan, wat het maar was, enzovoort. Hè. En dan krijg je, na Ruben krijg je Simeon. In vers 12, de zonen van Simeon... Dat zijn de Simoni, die staan gewoon op de kaart. Op de atlas staan ze gewoon genoteerd. Ja, de Simoni. De zonen van Simeon naar hun geslachten van Nemuel. Het geslacht der Nemuelieten. Van Jamin het geslacht der Jaminieten. Van Jachin het geslacht der Jachinieten. Enzovoort. En dat wordt stug volgehouden hier, als je dit leest. En het wordt dan geacht literatuur te zijn. En dan zegt men, ja, dat is geschreven door de dichter, weet u wel. Moderne Bijbelverklaringen hebben het altijd over de Bijbelschrijvers als dichters. En als redacteuren. En dan denk ik, nou, die zijn hier dan wel tekort geschoten. Want als je dat zo opschrijft, dan ben je toch niet goed snik, hoor. Hè? Wat een papier dat kost en hoe slecht dat is voor het milieu. Maar dat gaat zo door. Het hele hoofdstuk verder door. Maar wat dus goed tot je moet doordringen, is dat niet alleen die zonen van Jacob een tamelijk grove verdeling geven van Israël in 12 verschillende stammen. Eigenlijk 13. Het waren de 13 stammen. Maar dat aan de andere kant zelfs die kleinzonen stamvaders werden van verschillende volkeren enzovoorts. En die namen, die vind je terug. Niet allemaal, denk ik, maar het grootste deel wel. Daarom, denk ik, draai dat even uit. Ik heb die mensen dat zo voorhouden. Maar ja, het ligt nog in mijn printer. Oh, toe maar weer. Hectiek heet dat. Maar ja. Hè? Ja, nee, ik vind het jammer, want ik had u dat wel graag even willen vertellen. Om u, net als wat ik nu doe, een indruk te geven van dat het niet, ons niet onbekend is waar die lui dan gebleven zijn en wie dat zijn. Daar zijn gegevens over en het is goed te vonden. Het hoeft ook niet nagegist te worden. Alleen ja, om ze precies aan te wijzen, om te bepalen die is van die familie en die is van die familie, ja, dat wordt heel ingewikkeld. Maar daarom kun je wel in het algemeen ongeveer zeggen, nou daar zijn ze gebleven en toen stond die naam daar op de kaart en vandaar zijn ze daar naartoe gegaan. En zo, ik heb hier Genesis 46 weer voor me liggen. Even kijken, hier staat niks van Benjamin, zeker? Nee. Dan word ik dus toch weer een nummer die 26. Oké. Okay. De telling van de strijdbare Israëlieten. Even kijken. Kijk, in vers 12 noemde ik even Simeon. De zonen van Simeon naar hun geslachten. Simeon staat op de kaart en in het algemeen worden een belangrijk deel van de oude Britten worden geacht Simeonieten geweest te zijn. Met name in Wales. Maar de aardigheid is dat een van die geslachten van Simeon, die heet dan weer... dat loopt via Zera, een zoon van Simeon, en dan vers 13, Saul. Een zoon van Simeon die Saul heet. Saul van het geslacht der Saulieten. Dat heet bij ons de Siluren. Dus de modernere naam. Die ze ook dragen in de geschiedschrijving in de dagen van het Nieuwe Testament. Het was met name aan de Siluren dat het evangelie gepredikt werd en zeker de Silurische vorstenhuis, want Caradoc en Arvaricus, die waren vorsten van de Siluren, uit de stam van Simeon. En ze waren de eersten officieel die tot geloof kwamen. Maar ja, Simeon betekent dan ook inderdaad dat hij zou horen. Dat verhaal is dat, en over Simeon heb ik het al gehad. Maar het heet hier Saulieten, maar het zijn gewoon Siluren. Dan hebben we eventueel vers 38. De zonen van Benjamin naar hun geslachten van Bela. Maar Bela schrijf je met een A in aan het eind. En je zou dat kunnen schrijven als een B, een L en een G. En wie heb je dan? De Belgen. Het geslacht der Belaïten, maar die Ajen zit er nog tussen. Belangieten is het dan, hè? Van Asbel, het geslacht der Asbelieten, van Ahiram, het geslacht der Ahiram, van 700, Sufamieten, ja. Van Hufam, het geslacht der Hufamieten. En de zonen van Bela den Belg waren Art. Nee, niet van Casey, die. Van de Ardennen. Want de Ardennen, dat zijn niet die bomen daar. Dat was oorspronkelijk die stam van de Ardennen. De afstammelingen van Ard. En noemen ze een plaats in die buurt. In Beleg. In de buurt van de Ardennen noemen ze een plaats in die buurt. Staat erachter. Namen. Daar heb je de naam van de Aman. Dus dan. Ja. Ja. Namen. En zoveel, ik bedoel, je komt die namen genoeg tegen. De naam van Dan hoef ik ineens hoef ik sowieso niet te noemen, want die staat over heel de atlas verspreid. Hè? Dan van Dan uit vers 42. En ik zocht nog even naar vers 29. De zonen van Machir, het geslacht der Machirieten. Een andere keer, neem eens een keer een avond de tijd en dan zal ik je uitleggen dat wel degelijk de naam Amerika daarvan is afgeleid. Van Machir. Ja. Machir was de eerste, was de oudste zoon van Manasse. Ja, de oudste, ik geloof de enige trouwens. Dus als je ergens de stam van Manasse op de kaart hebt, dan heb je daar dus Machir. En die naam kom je nogal eens tegen in nogal wat verbasteringen. Het geslacht der Machirieten. En inderdaad, Noord-Amerika wordt geacht Manasse te vertegenwoordigen in onze dagen. Manasse is daar dominant. Nou goed, Machir nu gewoon Gilead, waarna het gebied van Gilead ook genoemd is, oostelijk van de Jordaan. Dat is ook het deel wat het eerst in de ballingschap verdween. Ver voor de verovering van Samaria. In Assyrische ballingschap, ja. Maar die zijn ook meteen de hort opgegaan. En dan komt de term de Galliërs vandaan. De Galliërs, ja. Toen maar weer. En dan krijgen we, even kijken. Ik zoek een Veres, of ben ik nou in de war? Moet ik bij Efraim wezen? Maar dan kom je een Peres tegen, zeg ik het maar zo, sorry dat ik die aantekeningen niet bij me heb. Maar dan kom je een Peres tegen, maar dan weet je, dat zijn dus de Parisi. Die staan overal op de kaart. In de oostkust van Engeland. In wat wij tegenwoordig Frankrijk noemen, in de omgeving van Paris, uiteraard, Parijs. Ja, maar er waren gewoon Friezen dus, hè. En dus staat het in de noordkust van Europa staat het op de kaart. West-Friese, Oost-Friese. En daartussenin wat... Groningers. Maar dat zijn geen Friese. En dat weten de Friese maar al te goed dat Groningers geen Friese zijn. En andersom. Die zijn vanuit het zuiden, zal ik maar zeggen, naar het noorden getrokken. Naar de kust in het noorden en hebben we daardoor een breuk gemaakt in die strook van allemaal Friezen die daar woonden enzovoorts. Hè. Verder heb je natuurlijk ook nog een verhaal, dat is ook wel leuk om te vertellen. Een verhaal dat zegt dat Bonifacius helemaal nooit in Dokkum geweest is en dat hij daar ook niet door de Friezen vermoord is geworden. Want zegt men, Dokkum bestond toen nog niet. Het is een verwarring, het gaat om een ander soort Dokkum of iets dergelijks. En dat lag heel wat zuidelijker, ergens in de buurt van Noord-Frankrijk, Noord-Frankrijk, want daar woonden Friezen. En dat is dus in de omgeving van Parijs. En die hele situatie zou zich daar hebben afgespeeld. Maar ja, er zijn altijd mensen die moeten promoveren, dus die verzinnen een verhaal. Maar Friezen vind je daar. Maar aan de oostkust van Engeland vind je ze net zo goed. Hè? Die oude kaart staat er ook op Parisi. En iedereen weet dat er een relatie is tussen de Friezen hier in Nederland en de Britten. En dat hun taal ook inderdaad sterk verwant is enzovoorts. Ik bedoel, ik verzin die dingen niet. Ja. Als je het uitspreekt, dan kom je aardig in de buurt, ja. Die talen zijn verwant, maar dat komt omdat die stam of die familie, dat deel, heeft zich gesplitst. Een deel is overgestoken, een ander deel is hier achtergebleven en een ander deel is verder getrokken naar de kust. Want dat weet u nog, dat leerden wij op de lagere school. De Friezen, de Franken en de Saxen, de Friezen in ons land, die komen langs de noordkust. En dan zo Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland door, naar het zuiden, tot in Frankrijk. Daar hebben ze Parijs gesticht. En daarna werden ze later weer verdreven. Moesten ze terugdrukken naar het noorden. Enzovoorts. En toen kwamen de zeeuwen uit het oosten. Die kwamen in Zeeuwland terecht, zal ik maar zeggen. De Friezen moesten zich terugtrekken naar het noorden. En zo is dat gegaan. Maar dat zijn dingen die allemaal vastgelegd zijn. Dat is onder druk van omstandigheden, van volkeren die optrekken enzovoort. En natuurlijk ook voor een belangrijk deel onder druk van de Romeinen, die proberen hun rijk in stand te houden en zelfs verder te veroveren, ook benoorden de Rijn enzovoort. Maar nou praat ik over Nederland, maar dat is natuurlijk omdat die dingen, als ze al bekend zijn, zijn ze met betrekking tot Nederland bij ons misschien nog bekend. Maar ik waag het te betwijfelen. Hoe dan ook, het hele punt is dat als wij in de Bijbel het getal 70 tegenkomen, denken wij aan de 70 volkeren. Uit Genesis, Genesis 10. Daar vind je ook zo'n opzomming van de drie zonen van Noach en hun zonen. En dat zijn volkeren en dat zijn de 70. Dat kan je niet missen. Dat moet je ook drie keer tellen en dan toe maar weer. En begrijpen wat je wel mee moet tellen en wat niet. Dat leert je lezen trouwens. Maar het zijn er 70. Maar bij nader inzien, die hele familie die naar Egypte ging, dat waren dus allemaal stamvaders van volkeren. En er staat, het waren er 70. Daarna kunnen we de rest van deze serie erover discussiëren hoe je aan 70 komt. En wie je dan wel moet meetellen en wie niet. En waarom je iemand dan wel meetelt en een ander niet. Het is een beetje problematisch. Maar dat het de 70 zijn, dat staat in ieder geval hier in Genesis 46, vers 27. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. Het waren die 66. En dan heb je nog... Wat staat er? Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren bij elkaar 70. Die 66 uit vers 26, daar moet je dan Jacob nog bij optellen. Zelf. Dan heb je 67. Dan moet je nog Jozef optellen, want die kwam niet met Jacob naar Egypte, die was er al. En dan heb je nog de twee zonen van Jozef. En zo kom je netjes aan 70. Dat is ook helemaal niet omstreden. Het enige wat omstreden is, is de uitspraak in Handelingen 7, vers 14. Waar staat dat Jacob naar Egypte ging en het was met 75 personen totaal. En hoe kan het dat 75 zijn? Daar zijn op zijn minst drie redelijke oplossingen voor dat probleem. Dus waarom zou ik ze u vertellen? Het heeft er niet zoveel zin, nee. Dat heeft te maken met wie er misschien al overleden was. En het meetellen van de vrouwen van de zonen van Jacob. Waarna je afvraagt waarom je dan de vrouwen van de kleinzonen niet moet meetellen. Of waren die nog niet getrouwd? En als je al die vrouwen meetelt van die zonen van Jacob, hoe weet je dan hoeveel het er zijn? En het antwoord is, nou, het waren totaal 70. Dus twee van die zonen hadden geen vrouw meer. En de rest had er nog één. Reken het maar een keer na. Vind ik niet zo van belang. Wat ik van belang vind, is dat geïnventariseerd wordt. En ik ben van mening dat het de inventarisatie is van de volkeren die in onze bedeling bij elkaar kwamen in het buitenland, hier in Noordwest-Europa, waar ze kwamen onder de zegeningen van het evangelie en onder welke dus ook het evangelie verspreid is geweest. In de zin van Gods beloften werden aan hen vervuld. Niet op grond van wie zij waren, overigens, maar wel in het algemeen op grond van bekering. Dat heel wat voeten in aarde gehad heeft en dat er heel wat bekeerden waren die wij niet welkom zouden heten in onze plaatselijke gemeente. Ja, dat kan wel zijn. Dan mankeert wel wat aan, bedoel ik. Hè? Maar in het algemeen, dit is wel wat er gebeurd is. Alleen dat moet je natuurlijk niet baseren op dit hoofdstuk. Maar als je die dingen kent, dan herken je dat in Genesis 46. Uitgebreide beschrijving van een omkering in de normale voortgang van de geschiedenis. Israël wordt een volk. Het moet een volk worden, is bezig een volk te worden. En het begint met die 70. Zie? En in onze bedeling is het een menigte van volkeren geworden. Zijn die beloften vervuld? We hebben het erover naar aanleiding van Genesis 49... En inderdaad, het heeft zich zo ontwikkeld. Ja, maar het is een omkering, een verandering in Gods heilsplan, waarin de locatie verzet werd van Jeruzalem en omgeving, het land zal ik maar zeggen, naar het buitenland. In overeenstemming met wat Mozes later in Deuteronomium zegt, Israël zou zich weliswaar ooit bekeren tot de Heere, maar niet in het land. Maar in het buitenland, onder de volkeren waarin de Heer hem verstrooid heeft, enzovoorts. En het wordt later in de profeten herhaald. Dat is ook inderdaad gebeurd. Zoals ik in de inleiding min of meer al zei, er is een heel grote bijzonderheid in die opsomming. Dat is namelijk in verband met Azer in vers 17. Azer, een van de zonen van Jacob. Dat is in vers 17, de zonen van Azer, Jimna en Jisva en Jisvi. Weinig creatief in de naamgeving, denk ik wel eens, maar... En Beria en Sera, hun zuster. En daarna gewoon verder. En de zonen van Beria, Heber en Malchio. Dan ben je dus nog wat verder in de generaties terecht. Waar het eigenaardig is dat daar een juffrouw, een dame tussen genoemd wordt. Zij is de enige. En wij horen daarna nooit meer wat van haar. Zover ik weet. Of ze moet stiekem onder een andere naam ergens opduiken, maar ik ben er nooit tegengekomen. Sera uit Azer. Een vrouw uit Azer in Genesis 46. In de Joodse traditie heeft men hieruit opgemaakt, begrijp ik goed, de Joodse traditie is dikwijls komisch. Hoe komen ze erop, denk je dan? En dat weten wij niet, want dat leggen ze ons niet uit. Dat is niet de aard van de Joodse traditie, om het uit te leggen. Ze vertellen gewoon. En take it or leave it, heet dat dan. Hè? Zie maar wat je ermee doet. Rabbi die en die zegt, maar waar die rabbi dat vandaan heeft. En of hij nog andere bronnen had dan de Bijbel. Waarschijnlijk wel. Die moet trouwens Flavius Josephus ook gehad hebben. Want hij vertelt de Bijbelse geschiedenis ook. Dikwijls met details die we in de Bijbel zelf niet lezen. Maar die soms toch heel goed de geschiedenis aanvullen en verklaren. Dat maakt het niet tot geïnspireerde geschriften. Maar ja, je kan ook gewoon ongeïnspireerd een verhaal schrijven. Daar schrijven ze elke dag de kranten mee vol, zal ik maar zeggen. Volstrekt ongeïnspireerd. Hè? In krom Nederlands bovendien ook nog. Maar goed, die maar terzijde. Maar de Joodse traditie, sprekend over deze Sera uit Azer, heeft een verhaal dat luidt als volgt. Als de Messias komt, bevindt Israël, ze bedoelen het Joodse volk, maar dat doet er niet toe. Maar bevindt Israël zich in het buitenland. En dan zal Israël zich bekeren en dan zal Israël hersteld worden. Vandaar dat die, wat ze noemen de super-orthodoxe Joden in Jeruzalem, u weet wel, in Mea Shearim en zo, hè, die met die zwarte pakken en die pijpenkrullen en met die grote passen, die lui die altijd haast hebben, weet u wel, die lui. Die zeggen gewoon, ja, een Joodse staat, dat kan helemaal niet. Want wij zijn weliswaar Israël, maar een Israëlitische staat komt pas als eerst de Messias komt. Heb je dat? En ze hebben dus gewetensbezwaren als ze opgeroepen worden voor militaire dienst. En dan krijgen ze ook vrijstelling van, wat in de staat Israël toch wel heel bijzonder is, hoor. Want daar moet elke man in militaire dienst op een of andere wijze, vrouwen ook trouwens. En gedurende zeer lange tijd en met erg veel herhaling en wat het maar was, jaarlijks. Maar zij hoeven dan niet, hè. Zij erkennen zelf namen de Joodse staat niet. Want dat komt pas als de Messias komt. En als je vraagt, maar wat doen jullie er dan? Dat is makkelijk genoeg. Ja, zij woonden er al. Al voordat de Joodse staat daar kwam. Dat zijn hoofdzakelijk emigranten uit Polen trouwens. Hè? Vandaar de Poolse klederdracht eigenlijk waarin die Joden daar lopen. Hè? Dat is niet Joods, dat is oud-Pools. Maar Zoek het maar eens uit. Dat is echt zo. Ja. Toen maar. Nee, daar heb ik niks tegen. Het is wel makkelijk. Hoef je niet elke dag te kiezen wat je aantrekt.
Nee, dat is niet hoor.
Hè?
Nee, dat moet je
niet. Nou ja. Dat is wel makkelijk. Dat was in militaire dienst ook. Dat was makkelijk. Ja. Goed. Maar de Joodse traditie zegt dan... en toen Israël nog in Egypte was... en het was voor de terugkeer uit Egypte dan weer naar Canaan... Israël in Egypte, daar was een vrouw uit Azer. Dat is de moeite waard kennelijk om die te vermelden in Genesis. En men concludeert daaruit dat voordat de Messias komt... moet er eerst een vrouw uit Azer ergens zijn, opduiken... Serieus. Ja. En de aardigheid is... wij weten niet hoe oud die traditie is... maar de aardigheid is dat wij... dat zij in Lucas 2... op hun wenken bediend worden... want daar verschijnt ook ineens een vrouw uit Azer... en dat is gek genoeg, want je bent in die, onder de Joden... onder de twee stammen van Israël... Dat is dus Juda, een deel van Juda maar, hoor. Echt. Ja. Een heel groot contingent Joden gewoon in de Assyrische ballingschap verdwenen. Althans met de 10 stammen in ballingschap verdwenen. En bovendien hebben ze een koningshuis uit Juda. Maar, toe maar. Ja. Maar daar heb je dus Joden en Benjaminieten. Hoewel we er maar één kennen trouwens. We kennen maar één Benjaminiet in heel het Nieuwe Testament. Hè? En de andere Benjaminieten niet. Die kennen wij niet. Maar één, en dat was Paulus, dat weet u langzamerhand. Benjamin de Kleine, weet u nog, hè? Uit het voorgaande hoofdstuk. Geweldig verhaal. Eén ben je maar niet. Maar we kennen uit de stam van Azer ook één iemand in het Nieuwe Testament. En die verschijnt ook maar zo op het toneel. Iemand heeft beweerd dat op grond daarvan trouwens... heeft iemand beweerd dat dus de 10 stammen zich gewoon vermengd hebben met de 2. En dat de Joden dus alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat is wel erg naïef, denk ik dan altijd, maar... Ja, dan laat ik het dan maar liever bij. Het is net zoiets als te beweren dat in Suriname niemand woont... omdat er in Amsterdam een paar Surinamers wonen. En Polen is ook leeg, want we hebben hier een Poolse dame in ons midden. Dus dat vind ik net zo naïef. Doe maar. Maar die vrouw uit Azië, dat kan goed... want wij weten dat die stammen van Israël nogal vermengd waren... Aan de ene kant dat heel wat Joden mede verdwenen zijn met de 10 stammen in hun ballingschap. Omdat de Bijbel het gewoon vertelt. En andersom dat er in de tijd ook mensen uit de 10 stammen van Israël zich gevestigd hebben in Juda. In hoofdzaak om toegang te hebben tot Jeruzalem en de tempel overigens. Dat waren niet de slechtsten. Dus vooruit, maar dat kan heel goed. Maar aangezien ze daarmee... behoren tot het 10-stammenrijk, worden ze wel degelijk als Joden beschouwd. Maar qua afstamming, nee, er was één vrouw uit Azer. Er zullen er wel meer geweest zijn, maar we kennen er maar één. En zo was er iemand uit Benjamin, we kennen er maar één. Maar die wordt ons gepresenteerd in het Nieuwe Testament in Lucas hoofdstuk 2... Ja, zij heette Anna, dan wel Hanna en eigenlijk Ganna. Maar dat vind je nergens, behalve in het Hebreeuws dan. Maar men heeft het aangezien, de CH, de G, aangezien voor een he, wat een heel makkelijke vergissing is overigens. En de letter H verdwijnt via het Grieks. Met name het Grieks van de Septuagint, want de Grieken schrijven geen A. Dus dan wordt het Anna. Zo hebben wij ook Eva. En de Statenvertaling geeft Heva, maar het was Geva, Gava eigenlijk. Hè? Maar ja, je moet, als je het weet, dan stoor je er verder niet aan. Het is gewoon hetzelfde. Maar er staat in Lucas 2, daar staat... vers 36. Toen de Heer Jezus in de tempel was als baby, als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Dat is vers 27. Toen was daar een Simeon. Want ja, Simeon is altijd de eerste, dat weet u. Dat is hier ook dus zo, hè? Ja. En er was ook, vers 36, en er was Anna. Een profetesse. Ja, dat zal dan wel. En maar wat ze profeteerde, staat er niet expliciet bij. Er was Anna, een profetesse, een dochter van Pniel. Die is iets moeilijker. Fanuel is gewoon Pniel. Maar via het Grieks. En een P is een F, dat moet je maar weten. En klinkers hebben sowieso geen betekenis. Dus dat gauw op. Pniel. De dochter van Pniel. Noemen ze een zoon van Pniel? Dit is een Hebraïsme. De vraag is een Hebraïsme. De zoon van Pniel? Ja. Ja, goed geantwoord, zuster. Ja. Ja, tijd niet geweest, maar toch. Ja, gaat goed. Ja. Pniel. Want in Pniel werd Jacob Israël, weet je nog. En in het Hebreeuws kun je met een Hebraïsme zeg je dan, hij is een zoon van Pniel. Daar komt hij vandaan. Daar heeft daar. Ja, in zekere zin heeft hij daar een oorsprong. Dit is een dochter van een Fanuel die we überhaupt niet kennen. Uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom. Ja, dat is een moeilijke. Die was tot grote ouderdom gekomen. Welke met een man 7 jaren had geleefd van een maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren. Waar de discussie is over de vraag. Was ze nou 84 jaar weduwe of was ze 84 jaar oud? Als ze 84 jaar weduwe was, was ze 103. Dat is grote ouderdom, dus het zou kunnen. Maar, doe maar. We weten dat wel. Ik denk dat dit een goede lezing is. Ze was 84 jaar oud. Ze had 7 jaar met haar man geleefd vanaf haar maagdom. Dat levert de verhouding op van 1 op 12. Want 12 x 7 is 84. Een twaalfde deel van haar leven leefde ze met haar man. Wat je ermee moet. Ja, het zijn opvallende getallen. Die brengt je bij 12. En 1 van de 12. En 1 van de 12 kan ook zijn 1 van de 12 stammen van Israël of zoiets. Dat kan allemaal. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik serieus niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik kan wel een verhaal ophangen over wat 7 betekent en wat 84 zou kunnen betekenen. En wat 12 zoal voorstelt in de Bijbel. Maar dat brengt u denk ik helemaal geen klap verder. Mij ook niet namelijk. Dus ik zie alleen die verhouding 1 naar 12 erin. Hetgeen mij toch een goede verwijzing lijkt naar de stammen van Israël. Stam van Azer vind je trouwens terug in Zuid-Engeland. Zuidwest, Cornwall. Voor een belangrijk deel van oudsher. Maar goed. Ze was een weduwe van 84 jaar. Welke niet week uit de tempel met vasten en bidden. Nou dachten wij dat al, want we komen haar tegen in de tempel en ze heet Hanna. En maar wij kennen al een Hanna. Uit 1 Samuel. Ja, dat is hetzelfde. We kennen al een Hanna uit 1 Samuel. Die was trouwens uit de stam van Efraïm. Aardig in de buurt, in ieder geval. Bidden en vasten. En die had dan weer wel een man, maar het wilde ook niet helemaal lukken. Dus, nee, ze was onvruchtbaar. Hoe zeg je dat? Dus er was toch iets wat niet helemaal goed ging. En ze bad in de tempel. En haar werd toegezegd dat ze een zoon zou hebben. Samuel was dus inderdaad uit Efraïm. En Elkana, de vader, was uit Arimathea. Arimathea. Het heet Ramatayim. Maar dat zijn dezelfde letters als je de klinkers weglaat namelijk. Ja. Dus, ja, Arimathea. Ramatayim. Ramatayim, zo vind ik. Uit Efraïm. En Efraïm was een zoon van Jozef. Dan kom je het Nieuwe Testament in Jozef en Arimathea tegen. Dan kom je dus ook terecht meteen in 1 Samuel 1. Namelijk bij die beloften van eerst geboorterecht. En het wil maar niet lukken, maar er wordt toch een zoon geboren. Samuel. Dat komt overeen met Simeon eigenlijk. Het gaat allebei om het horen en om het woord van God, waarvan Samuel de uitbeelding is, het plan Gods, zoals het uitgevoerd zou worden in de loop van de geschiedenis, via een oud en nieuw verband, namelijk via Saul en via David enzovoort. Het is allemaal projectie, hè? Het is een samenvatting van een heel groot stuk Bijbelse geschiedenis, maar goed. En dat komt allemaal erboven als je deze dame hier tegenkomt, met die namen. Maar ze is dan uit Azer, maar Azer heeft iets van doen met vettigheid, olie, dat is wat de naam betekent. En doe maar. Maar die kwam je inderdaad vlak tegen in het gebied van de Siluriërs, daarnaast. Dat is even mis met elkaar, want Azer werd geacht, ook de afstammelingen van Azer werden geacht betrokken te zijn in de ontginning van de... Of ontginning, dus niet... Misschien ontginning van de mijnen. Met name in Brittannië van tin, lood, koper en dat soort zaken meer. Dat wordt toegeschreven aan Azer. Maar, doe maar. Maar goed, een vrouw uit Azer. En er staat in deze, vers 38, te diezelfde uren daarbij komende... Let op. Terzelfde uren. Wanneer? In dezelfde tijd. Daarbij komende. Heeft desgelijks. Gelijk aan wat? Hebben jullie dat? Dat het er vier keer staat. Waar wordt dus naar verwezen? Naar wat hiervoor staat. Naar de figuur van Simeon. En ik zei, de Simoni, dat is Beels. En een deel van de Simoni, dat waren Siluren. Dat is allemaal West, dan wel Zuidwest-Brittannië, zoals we tegenwoordig maar noemen, gemakshalve. Allemaal uit die buurt. En in het voorbijgaan, via Anna noemde ik Jozef en Arimathea, maar die wordt geacht juist in die buurt zijn werk gedaan te hebben, gepredikt te hebben. En met name ook in Beels. Dus zoals nog een. Beels was vroeger verdeeld in soort provincies. Dat heeft een naam, maar daar ben ik allemaal weer. Dat is ouderdom, broeder Brans. Ben ik allemaal kwijt. Maar dat is naar Jozef van Arimathea genoemd. In het Welsh dan, in de Arbisli of zoiets. Ik heb inderdaad één kaart thuis waar het inderdaad op staat. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar je komt met al die namen, kom je daar terecht. Ook met de naam van Simeon. En Simeon, nou ja, ik neem aan dat u dat weet. Er staat dus dat die Hanna hetzelfde gedaan. Insgelijks de Heere beleden heeft. En dus hetzelfde zei als wat Simeon zei. Op dezelfde tijd, op dezelfde plaats, in dezelfde uren. Heeft insgelijks. Dus zij bevestigde wat Simeon gezegd heeft. En Simeon zei. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van... Daar heb je ook een Jozef. Verwonderden zich over hetgeen... Jozef en Simeon bij elkaar hebben. Jozef en Simeon en een vrouw uit Azer allemaal bij elkaar. Ja, op een kluitje hier en hier. Het is toch prachtig? Ja. En bovendien, zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van uw volk Israël. In mijn Bijbel staat er gewoon netjes en enigszins naïef, maar ik ben er heel blij mee, een verwijzing onder naar Jesaja 42, vers 6, Jesaja 49, vers 6 en Handelingen 13, vers 47... Waarvoor vriendelijk dank, want dat is waar Paulus Jesaja 42 en 49 vers 6 citeert. En dat zijn die schriftplaatsen waar staat dat de zaligheid als zodanig terecht zou komen. In de koloniën, zeg maar de eilanden, in het westen, aan de einden der aarde, in Finisterre, in Lands End, dan wel Engeland. Wat het maar was. en in Britann. Want dat staat er allemaal. In die beide hoofdstukken. En mocht u dat voor mij niet willen aannemen... De Mr. 1 verwijzing hier... Maar het had niet gehoeven. Maar de Mr. verwijzing naar handelingen 15... En die wordt gewoonlijk gemist, ja. Handelingen 15... waar Jacobus op het beroemde concilie, het enige echte, het woord neemt in Jeruzalem en zegt: Simeon heeft verhaald. En omdat net Simon Petrus aan het woord geweest was, denkt men dat het was Petrus. Maar als Jacobus de woorden dus dan herhaalt van die Simeon, dan blijkt dat Petrus dat helemaal niet gezegd heeft. Simeon heeft verhaald, dat is deze Simeon. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, namelijk: na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Met andere woorden, de woorden van Simeon in essentie zeggen dat de zaligheid niet naar de Joden zou gaan, maar in tegendeel eerst naar de heidenen en dan pas naar de Joden. Terwijl de algemene gedachte, en zeker Joodse gedachte, is: als de zaligheid komt, als de Messias komt, is die eerst voor de Joden en via de Joden ook voor de heidenen. En wij voegen daar nog even aan toe: nou ja, eerst voor de Joden en daarna de overige 10 stammen van Israël, die dan weer teruggevonden, dan wel terugverzameld zullen worden. Dat is klassiek evangelisch en Maranatha-gedachte, zal ik maar zeggen. Dit laatste is twijfelachtig, maar vooruit maar. Maar het is tamelijk klassiek. En dan... En daarna de heidenen, eerst de Joden, dan de 10 stammen, en dan de heidenen. Maar Jacobus zegt: Simeon heeft gezegd hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om, of, ja, bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is wat Simeon zegt. En dat verklaart meteen waarom Jozef en zijn moeder zich verwonderden over hetgeen van hem gezegd werd. En omdat je bij voorkeur dan toch 2 getuigen hebt in plaats van 1, krijg je er nog 1. Een vrouw uit Azer. En die vrouw die heet hier Hanna. Dat betekent genade. Komt van het Hebreeuwse gen. Het Nederlandse genade. Want u dacht dat nade iets was. Maar dat is niet zo. Het is gen. Het is gen. Dat laatste is maar een achtervoegsel. Het is gen. Genade. Ja. En gan. Zoals in Johanan. Johannes. Een gananja. En wat het maar was allemaal, genadig. Maar die vrouw uit Azer in Genesis 46, die heet... Jimna Jesvi, Jesvi... Wat een naam, Jesva, Jesvi, Beria. En Sera, hun zuster. Sera heet ze. Maar Sera is één van die 4 woorden voor die de Bijbel gebruikt voor een overblijfsel. Van Sha'ar. Voor mijn part Sha'ar. Dat kan ook. En het komt dus overeen met Genesis 45... waar wij dat woord overblijfsel lazen. Of dat hetzelfde woord is, weet ik zo gauw uit mijn hoofd niet. Dan moet ik weer mijn aantekeningen doorzoeken om te kijken of dat al of niet zo is. Maar het is in ieder geval een synoniem daarvan. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde. Maar Sera uit Azen betekent een overblijfsel. En de aardigheid is dat als je in Romeinen 11 leest dat er een overblijfsel is ook vandaag, dan staat er: alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan heb je die 2 grippen bij elkaar. Overblijfsel, genade. Tel je deze 2 dames bij elkaar op, heb je het ook. Overblijfsel en genade. En dat is waar het om gaat. Hè? Wat je hier in Lucas 2 vermeld vindt, reeds bij de geboorte van de Heer Jezus, is dus dat volgens de profetieën, die Simeon in elk geval letterlijk citeert, dat volgens de profetieën de zaligheid weliswaar zou komen, maar niet bij de Joden in de praktijk. Maar bij een ander volk. Bij Britam, bij het einde der aarde, in de koloniën, in het westen, of hoe je die termen maar zou moeten en kunnen vertalen uit Jesaja 42 en 49. Maar dat is nou juist het thema in heel die geschiedenis van Jozef. Dat eerst geboorterecht, ja, dat is het, maar het wordt vervuld in het buitenland. En als de wereld of Israël in het algemeen daar kennis van krijgt hoe dat zit, ja, dan is het al een fait accompli. Ik denk, laat ik Ruben ook eens. Ja, heel goed. Dan is het een, weet je, een ding. Een voldongen feit heet zo'n ding. Is het een voldongen feit? Daar is niks meer aan te doen. Dat is al gebeurd. Zoals ook Psalm 2 dat zegt. Waarbij de Heer zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over ziel. Er is niks meer aan te doen. Laat ze maar tekeer gaan. Dat maakt niks meer uit. Ik heb het al geregeld. En zo is het maar net. Dat is met deze dingen ook zo. In de praktijk, nadat het geregeld was, in het begin van onze bedeling, is het ook inderdaad weer verdwenen. Dat wil zeggen, men is de kennis daaromtrent kwijtgeraakt. En ja, soms denk ik, ja, dat is maar goed ook. Wellicht. Dat zal ook wel de bedoeling geweest zijn van Gods kant. Dat hoeft niet iedereen te weten. Hij doet een verborgen werk, dus het algemeen bekend is, dan dat lijkt niet helemaal goed. Dat is dus niet de bedoeling. Maar dat is dan weer verdwenen. Maar niettemin, als de wereld, wie dan ook, als men er kennis van krijgt, blijkt het een voldongen feit te zijn. Er is niks meer aan te doen. God heeft zijn werk gedaan. Niemand had het in de gaten. Men heeft er geen aandacht aan besteed, maar God heeft het gedaan. In overeenstemming met zijn woord. En dat is waar het in hoge mate om gaat in heel dat heilsplan van God. Hè? Hij spreekt en hij zegt, dit en dat ga ik doen. Mens is niet geïnteresseerd. En God doet het toch. En men heeft er geen idee van. En de reden daarvoor, ja, dat is een voor de hand liggende. De reden daarvoor is dat men denkt dat het in al Gods handelen om ons gaat. Om mij, zal ik maar zeggen. Hè? Om de individuele mens. Om onze levens en hoe wij moeten leven en hoe het met ons land moet. En onze plaatselijke gemeente niet te vergeten. En al dat soort dingen meer. En daar gaat het helemaal niet over. Gaat het überhaupt niet over. Echt niet. Dat is menselijke hoogmoed. De bekende vraag is, wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? Ja, daar kun je ook een hele serie over houden, hoor. Over wat 2000 jaar christendom de mensheid heeft gebracht. En ik moet u zeggen, dat is natuurlijk een cynische vraag, maar het valt heus wel mee, het antwoord daarop. Maar het echte antwoord zou een tegenvraag moeten zijn. Sinds wanneer was het de bedoeling dat christendom de mensheid wat zou brengen? Wat is dat voor een vooroordeel?
Als God de gever is.
Het zou de mensheid niet wat brengen. Het zou de mensheid wat ontnemen. Ons namelijk. Want de essentie van christendom in de Bijbelse zin is dat wij getrokken worden uit deze tegenwoordig boze eeuw, dat wij opgeroepen worden om te gaan uit de legerplaats enzovoorts. Omdat we deel zouden hebben aan een hemelswerk van de Heer in onze dagen. Oh ja, nee, ik weet het. Natuurlijk, dat heeft een uitwerking hier op aarde, echt wel. Maar het punt is dat dat niet de bedoeling is. Dat is, een bijkomstigheid, dat is een uitwerking en het gebeurt omdat wij natuurlijk toch een praktisch leven hier hebben en omdat Christus gestalte in ons zou krijgen en al dat soort dingen meer. Maar de bedoeling is dat wij opgevoed zouden worden tot zoonschap. Opdat pas daarna, in de openbaring van de Zonen Gods, de wereld daar wat aan zou hebben. Dus de vraag, wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht, is natuurlijk een legitieme vraag. Daar kun je op afstuderen waarschijnlijk nog. Als je het een beetje leuk aanpakt. Maar als het komt van de cynicus, in de veroordelende zin dus, zo van christendom betekent niks. Ja, dan moet ik u zeggen, dan is de vraag ook niet eens legitiem. Men denkt dat christendom er is tot verbetering van de wereld. En dat is niet zo. In ieder geval niet in onze dagen. En zelfs op lange termijn niet, want de bedoeling is niet de verbetering van de wereld. De bedoeling is de schepping van een nieuwe wereld, waarvan wij eerstelingen zijn. God doet die oude mens toch weg, stelt de nieuwe mens voor in de plaats. Het eindigt toch met nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in plaats van de oude hemel en oude aarde. Wij zijn toch der wereld, der zonde en der wet gestorven. Wat zouden wij dan moeten betekenen voor wereld, zonde en wet? Niks. Dat is onze wereld niet. Daar horen wij niet meer bij. En dat is maar waar het over gaat. Hè? En dat is ook de essentie van dit verhaal. Namelijk, de zaligheid is weggegaan bij de Joden, is verdwenen uit de openbaarheid, is verborgen geworden buiten het Romeinse Rijk, waar het trouwens heel spoedig achterhaald werd. Maar dat doet er dan niet meer toe. Maar het is buiten, buiten de waarneming gebeurd enzovoort. En voordat de Romeinen in Brittannië kwamen of in Noordwest-Europa, was daar het christendom al verspreid en waren daar gelovigen enzovoort. En dat is waar het verhaal over gaat. Hè? God doet toch zijn werk. Juda was dan weliswaar ongelovig, maar zoals Paulus zegt, zal hun ongeloof Gods geloof te niet doen, Gods trouw te niet doen, dat zij verre. God doet gewoon wat hij belooft dat te zullen doen. En zo gaat het verder. Alleen langs een andere route, in menigerlei opzicht. Dat wil zeggen, niet in de openbaarheid, maar in het verborgene. En niet via Juda, maar via Efrim. En daarmee rechtdoende aan zijn beloften, aan Abraham eerst. En aan Israël. Israël zou altijd Gods volk zijn. En ook recht doen trouwens aan David. Er zou altijd iemand uit het zaad van David op de troon zitten over Israël. Van geslacht tot geslacht. Zolang zon en maan opgaan en ondergaan. En er staat er ook niet maar één keer, maar ook menigmaal. Dus ja, wat wil je? Maar God doet het. Juist. Kortom, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat is een van de geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden volgens Efeze 1 in Christus. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uit genade uw kinderen geworden zijn. En na de verkiezing der genade deel gekregen hebben aan onze heiland zelf. En daarom in hem ook tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. We danken u dat evangelie omtrent die genade die verschenen is aan alle mensen, dat we dat mochten horen en dat we in alle vrijmoedigheid op uw uitnodiging mochten ingaan om te komen tot u en om te drinken van het water des levens. We danken u dat we mogen leren verstaan dat wij als gelovigen gerekend worden als zonen van Abraham op grond van geloof. En dat u ons gezegend hebt met al die zegeningen die vast liggen in Christus, maar die beloofd zijn geworden inderdaad aan Abraham, Isaac en Jacob onder andere. Wij danken u daarom dat we vanavond ook weer uw woord mochten openen om bepaald te worden bij uw werk, ook zelfs in deze tegenwoordige tijd en in de wereld als zodanig. Maar in bijzonder danken u dat we ons mogen realiseren dat u ons daaruit, uit die context, uit dat decor getrokken hebt om ons een plaats te geven in overeenstemming met uw beloften aan uw rechterhand. Daarom weten we en stellen wij ons afhankelijk van u, opdat uw kracht mag worden volbracht in onze zwakheid en opdat we daadwerkelijk mogen opwassen tot zoonschap. Amen.